Goedemorgen. Goed om weer hier te zijn in jullie midden en Gods woord met elkaar te openen. Combo, dank jullie wel voor de liederen. Ik denk dat jullie Haggai 1 begrepen hebben. Ik zie allerlei dingen erin terug waar ik denk van ja, dat had ik er nou net mee bedoeld. En daar ga ik ook iets over zeggen. Dus prachtig dat dat lied en woord, muziek en woord op elkaar aansluiten. Daar is de muziek ook voor in de gemeente. Ter ondersteuning van het woord. Haggai 1. Gaan we erop zoeken. Als je je Bijbel bij je hebt, gaan we naar Haggai hoofdstuk 1. Daar ga ik het eerste hoofdstuk van lezen. Het is wat mij betreft geen schande om even te zoeken welke pagina dat is. Het is niet een Bijbelboek waar we nou heel vaak over spreken. Het is een van de kleine profeten en het valt niet altijd mee om die kleine profeetjes allemaal te vinden. Dus zoek op maar Haggai hoofdstuk 1, die gaan we met elkaar lezen en die gaan we dan uiteindelijk ook met elkaar wat doornemen en daar wat over zeggen. Handig, hè, die mobiele telefoons tegenwoordig, hè? Ja. Oké, Haggai 1. Aansporing tot herbouw van de tempel. In het tweede jaar van koning Darius, in de zesde maand, op de eerste dag van de maand, kwam het woord van de Heere door de dienst van de profeet Haggai tot Zerubabel, de zoon van Sealtiel, landvoogd van Juda, en tot Jozua, de zoon van Jozadak, de hoge priester. Zo spreekt de Heere van de legermachten. Dit volk zegt, de tijd is nog niet gekomen. De tijd om het huis van de Heere te herbouwen. Toen kwam het woord van de Heere door de dienst van de profeet Haggai. Is het voor u wel de tijd om in uw fraai overdekte huizen te wonen, terwijl dit huis verwoest ligt? Nu dan, zo zegt de Heere van de legermachten, let aandachtig op uw wegen. U zaait veel, maar brengt weinig binnen. U eet, maar niet tot verzadiging. U drinkt, maar wordt niet dronken. U kleedt u, maar wordt niet warm. De dagloner ontvangt zijn loon in een doorboorde buidel. Zo zegt de Heere van de legermachten. Let aandachtig op uw wegen. Ga het gebergte in, haal hout en herbouw dit huis. Dan zal ik er behagen in scheppen en verheerlijkt worden, zegt de Heere. U rekent op veel, maar zie, het wordt weinig. Wat u in huis bracht, daar blies ik in. Waarom? Spreekt de Heere van de legermachten. Vanwege mijn huis dat verwoest ligt, terwijl u zich uitslooft, ieder voor zijn eigen huis. Daarom onthoudt de hemel uw dauw en het land onthoudt u zijn opbrengst. Want ik riep droogte uit over het land, over de bergen en over de koren, over de nieuwe wijn en over de olie en over wat het land oplevert, over de mensen en over de dieren en over al de inspanning van uw handen. Toen luisterde Zerubabel, de zoon van Sealtiel, met Jozua, de zoon van Jozadak, de hoge priester, en heel het overblijfsel van het volk, naar de stem van de Heere, hun God, en naar de woorden van de profeet Haggai, die de Heere hun God gezonden had. En het volk was bevreesd voor het aangezicht van de Heere. Daarop sprak Haggai, de bode van de Heere, krachtens de boodschap van de Heere tot het volk. Ik ben met u, spreekt de Heere. En de Heere wekte de geest op van Zerubabel, de zoon van Sealtiel, landvoogd van Juda, en de geest van Jozua, de zoon van Jozadak, de hoge priester, en de geest van heel het overblijfsel van het volk. Toen kwamen zij en begonnen het werk van het huis van de Heere, van de legermachten, hun God te doen op de 24e dag van de zesde maand in het tweede jaar van koning Darius. Tot zover het gedeelte wat we met elkaar gaan bepreken en met elkaar over na gaan denken. Ik heb boven de overdenking gezet: let aandachtig op uw wegen. Dat staat er 2 keer. Let aandachtig op je weg. APK. Ook mijn auto moet voor de APK voordat we op vakantie gaan. Zo is het eenmaal gepland, dus mijn auto staat op dit moment bij de garage. Een APK. Algemene periodieke keuring. Dat is wat het betekent. Een algemene periodieke keuring. En het heeft een aantal doelstellingen, de APK-keuring. Het keurt als het ware de veiligheid van de auto. Het keurt de auto of die niet te veel vervuilt en of alle papieren nog in orde zijn. Dat is waarom we tegenwoordig een APK-keuring voor onze auto hebben. Ik denk dat Haggai hoofdstuk 1 ook ons helpt bij een APK-keuring. Of beter gezegd, allereerst dat het volk van Israël als het ware een APK-keuring krijgt. Niet zomaar een APK-keuring, maar een geestelijke keuring. Een geestelijke APK. Israël wordt stilgezet hier. En wordt uitgedaagd om eens na te denken over het hart, hun eigen hart. Maar ook, hoe staan we er nu als volk? Hoe staan we er nu als gemeenschap? Hoe staan we ervoor? Je zou kunnen zeggen, in dit gedeelte wordt er een APK gedaan. Er wordt eerst eens rondom de geschiedenis van Israël heen gelopen. Laten we nog eens even terugkijken. Laten we eens even kijken, waar komen we vandaan? Maar niet alleen maar wordt er omheen gekeken, maar de motorkap gaat ook open. Wat is er nu, op dit moment, nu het probleem? En als er dan problemen zijn, dan zullen we die ook moeten oplossen. Er vindt ook een reparatie plaats. Nou, daar gaan we eens naar kijken. We gaan rondom die geschiedenis eens kijken. We gaan onder de motorkap kijken. En uiteindelijk, welke reparaties worden er nou voor het volk van Israël uitgevoerd? En wat heeft dat? De gemeente in Baaksum, Midden-Limburg, nu te zeggen. Nou, daar gaan we eens met elkaar over nadenken. Dus we beginnen met algemeen. We gaan een beetje eromheen lopen om dit gedeelte. We zitten in het jaar 587 voor Christus. 587 voor Christus. Het zuidelijke rijk, Judea, is in ballingschap meegevoerd. En ze hebben daar in Babel, hoe lang gezeten? Even voor de kenners. 70 jaar. 70 jaar hebben ze daar gezeten in Babel en dan gaan de groepen terugkomen naar Jeruzalem om de stad weer te herbouwen. En de eerste groep die komt terug onder leiding van Zerubabel. Zerubabel die krijgt als het ware het mandaat, ga maar terug naar Israël, ga maar terug naar jouw stad, Jeruzalem, en ga het herbouwen. Ga nieuw bestaan voor het volk opbouwen met elkaar. En daar zijn ze dan, eindelijk weer na 70 jaar in hun eigen stad. Ze gaan direct aan de slag. Als eerste wat ze gaan doen, dat is een brandofferaltaar maken. Dat kun je lezen in Ezra. Dan gaan ze een brandofferaltaar maken om als het ware te vieren de relatie tussen God en het volk. Maar ze zijn niet te houden op dat moment. Ze willen doorgaan. Kom op, de tempel moet herbouwd worden. En het fundament van de tempel wordt gelegd. Ook in Ezra kun je dat lezen. We willen weer vieren dat God niet alleen maar in relatie met ons staat, maar dat hij weer tussen ons komt wonen. Dat is het teken van de tempel. God te midden van zijn volk. Maar het duurt niet lang. Of het enthousiasme wordt minder. Er komt tegenstand. Er komen moeilijkheden. En de bouw stopt. En de mensen kijken niet meer om naar dat fundament waar ze op zouden bouwen. Maar gelukkig, de moeilijkheden gaan over, de strijd gaat over. Gelukkig, de problemen worden opgelost. Nu zullen ze wel weer aan de slag gaan, zeker. Nee. Ze gaan niet meer aan de slag om de tempel te herbouwen in Jeruzalem. En na 16 jaar, daar zit 16 jaar tussen, dat ze gestopt zijn met om het fundament te maken en niet verder te bouwen. Daar zit 16 jaar tussen voordat we nu dit met elkaar lezen. Haggai wordt geroepen samen met Zacharia, een andere kleine profeet zoals we die noemen. Ga naar Zerubabel toe. Ga naar Jozua toe, de hoge priester. En vertel hen dat ze door moeten gaan met het werk. Het heeft een aantal redenen waarom ze niet door zijn gegaan met het werk. Waarom ze zijn gestopt met de bouw. Dat kun je lezen in vers 2. Dit volk zegt, de tijd is nog niet gekomen, de tijd om het huis van de Heere te bouwen. Nee, het is nog niet de tijd. Het is nog niet de periode om te bouwen voor de Heere. Een beetje een smoesje verzinnen ze. Je zou kunnen zeggen, een vroom smoesje verzinnen ze hier. Nee, het is nog niet de tijd. De Heere vindt het nog niet nodig dat wij doorgaan om de tempel te herbouwen. Maar hoe weten ze dat eigenlijk? Het was juist zo bijzonder. Koning Darius had het volk tegen het volk gezegd, ga terug naar Jeruzalem en herbouw de stad. Weet je wat? Ik geef je ook nog geld mee. Is het nog niet voldoende? Ik geef je ook nog materialen mee. En kijk nu eens naar het fundament. Gaat het volk nu zeggen? Nee, het is, de Heere vindt het toch niet de tijd. Misschien was het juist wel de tijd. Ze hadden alle gelegenheid om te bouwen. Ze zouden ook nog gezegd kunnen hebben. We moeten nog allerlei dingen verwerken. 70 jaar ballingschap, het heeft ons veel gedaan. We moeten met andere dingen bezig zijn dan nu met God en zijn huis. En dan zegt God door de profeet Haggai in vers 4... Is het voor u wel de tijd om in fraaie, overdekte huizen te wonen? Fraaie, overdekte huizen. Daar wordt eigenlijk mee bedoeld, is het nu wel de tijd om zo met je huis bezig te zijn dat je gaat wonen als een koning? Dat staat er eigenlijk. Jullie zijn zo druk bezig met jullie huizen dat het als het ware paleizen gaan lijken. Jullie zijn bezig met versieringen en vervraaiingen. Maar volk van Israël in Jeruzalem, kijk nu eens eventjes uit je raam. Volk van Israël, kijk nu eens eventjes, ga eens even op het balkon staan en kijk eens nu naar buiten. En wat ligt daar? Al 16 jaar, zonder dat er nog iets gebeurt. Daar ligt een fundament van het huis van God, waar niets mee gedaan wordt. Wat een schril contrast tussen de paleizen en het huis van God. Ze zijn in die 16 jaar dat ze nu in Jeruzalem zijn, ze zijn wat kwijtgeraakt. Ze zijn iets kwijtgeraakt. Misschien dat je het beter kunt zeggen, ze zijn iemand kwijtgeraakt. Het was God toch die het volk in ballingschap gespaard heeft? Het was God toch die in zijn genade naar hen heeft omgezien en zijn voorzienigheid was zo groot dat hij hen weer uit die ballingschap terugbracht naar Jeruzalem. Maar ze zien het niet. Ze zijn hem kwijt. Moe, gefrustreerd, geen voldoening, druk bezig met zichzelf en de tegenwoordigheid van God is ver te zoeken. Ze zijn op zoek alleen nog maar naar een comfortabel leven en de tempel van God wordt verwaarloosd en de relatie met God zijn ze niet meer mee bezig. Een geestelijke APK. Zou ik nou eens wat vragen stellen aan het volk? Volk van Israël, word eens eerlijk met jezelf. Volk van Israël, waar gaat het nu eigenlijk om in het leven? Volk van Israël, kijk eens in de spiegel. Volk van Israël, wat is nu echt belangrijk voor jullie? Wat zijn jullie prioriteiten? Wat zoek je? Dat zijn vragen die horen bij een geestelijke APK. Zouden dat ook vragen kunnen zijn voor ons leven? Voor jou en mijn leven? Als we nou eens even om ons eigen leven heen lopen, misschien wel het afgelopen seizoen. We staan hier, denk ik, jullie hebben allemaal een beetje vakantie of beginnen in de vakantiestemming te komen. Mogen we eens over rondom dit seizoen lopen? Er zit een jaar op als je van seizoen naar seizoen gaat. Er zit een jaar op als gemeente en er zit een jaar op om met alles wat er gebeurd is, er zit een jaar op. En wat ga je nu in de vakantie doen? Mag je ook terugkijken, een geestelijke APK in je eigen leven? Mag het plaatsvinden? Mag er een geestelijke APK plaatsvinden in de gemeente? Veel veranderingen. Maar waar gaat het nu om, gemeente Midden-Limburg? Verlangen jullie nou naar om eens eerlijk in de spiegel te kijken en met elkaar te zeggen, waar draait het nu om als we nu toch eens even om dat seizoen heen draaien en kijken naar dat wat er gebeurd is? Nou, dat is de algemene controle. Is de algemene controle voldoende of gaan we nog een stapje verder? Gaan we de motorkap maar openmaken? We gaan specifieker kijken. We gaan specifieker. De periodieken. Kijk met me naar vers 5. Kijk met me naar vers 5. Nu dan, zo zegt de Heere van de legermachten, let aandachtig op uw wegen. U zaait veel, maar brengt weinig binnen. U eet, maar niet tot verzadiging. U drinkt, maar wordt niet dronken. U kleedt u, maar wordt niet warm. De dagloner ontvangt zijn loon in een doorboorde buidel. Wat is nu het probleem bij het volk? Nou, het probleem bij het volk is, het is nooit genoeg. Ze zijn ontevreden, ze zijn ondankbaar geworden. Je zaait, maar het is toch weer te weinig wat binnenkomt. Je eet, maar er is nooit voldoende aan eten. Drinken, maar er is nooit voldoende drank. U kleedt u, maar je wordt niet warm. we verdienen geld, maar het lijkt er aan de andere kant ook zo weer uit te gaan. Ondankbaarheid. Economisch en sociaal ondankbaar, eten en drinken, ze zijn ondankbaar. Het geld wat binnenkomt, ze zijn ondankbaar. En ze zijn op zoek naar dat wat zo belangrijk is voor de volkeren om hen heen. Als we maar eten en drinken hebben en kleding en huis, dat is alles wat we nodig hebben. Dat is de gedachte erachter, maar er is nooit voldoende. Maar daar ligt toch ook een fundament? Daar is toch ook die God die je vanuit Babel terug heeft gebracht naar Jeruzalem? Daar is toch die God die zo voorzienig naar jullie heeft omgezien? Maar ze waren alleen nog bezig met dat wat de schepper hun geeft, met de zegen van de schepping. Maar ze waren niet meer bezig met de schepper zelf. Oh, wat fijn, die schepper. Hij geeft nog allerlei dingen. Maar ja, het is nooit voldoende. Maar zijn jullie nog bezig met de heerlijkheid van die schepper, volk van Israël? En in vers 9b zie je nogmaals dat het helemaal misgaat in die 16 jaar. Vanwege mijn huis dat verwoest ligt, terwijl u zich uitslooft. Voor het woordje uitsloven, dat zou je ook kunnen zeggen, jullie rennen. Jullie haasten je. Jullie zijn zo aan het rennen voor je eigen huis, maar het is het verkeerde huis. Het is niet het huis van God. Jullie zijn met de verkeerde aanbidding bezig. Het gaat om de heerlijkheid van God, hem aanbidden. Het gaat om zijn glorie. Nee, zaaien, eten, drinken, kleding, geld verdienen. Er is niks verkeerd mee, maar het is niet het hoogste. Het is een middel om te leven en dankbaar te zien wat God ons iedere dag geeft. Maar er is iets erboven. Het aanbidden van God. Maar zaaien, eten, drinken, kleding, geld verdienen, zonder God is het leeg. Het is een leven zonder betekenis. En in die 16 jaar hebben ze God klein gemaakt en hebben ze hun eigen leven groot gemaakt. Staat God niet in het middelpunt, maar staan ze zelf in het middelpunt. Terwijl God de schat had moeten zijn, het meest kostbare van hun leven. De Heer Jezus zegt in Matthäus 6, verzamel geen schatten voor u op de aarde, waar mot en roest ze verderven en waar dieven inbreken en stelen, maar verzamel schatten voor u in de hemel, waar geen mot of roest ze verderft en waar dieven niet inbreken of stelen. Want, wie vult hem aan? Waar uw, daar zal uw, daar zal je hart zijn. Waar je schat is, daar zal ook je hart zijn. En je ziet dat in die 16 jaar het hart niet meer was bij de woning en de relatie van God. Ze waren de geestelijke schatten kwijtgeraakt. Wie God is, heilig, onveranderlijk, almachtig, barmhartig, genadig, geduldig, goed. Ze waren het kwijtgeraakt. God gehoorzamen en zijn woord, zijn geboden houden. Ze waren het kwijtgeraakt. Aanbidding van God, ze waren het kwijtgeraakt. Wisten ze het nog? Oh ja, ze wisten het wel. Maar ze leefden er niet meer naar. Dat is het probleem onder de motorkap. We hebben een rondje eromheen gedaan. Om dit stuk heen, om Jeruzalem heen, om de auto heen. We zijn gaan zien, ze zijn gaan zoeken naar eigen comfort en niet meer de relatie met God. En specifieker, we hebben het nu als het ware opengemaakt, die auto. We zijn als het ware even Jeruzalem ingekropen. Je zou kunnen zeggen, we zijn een beetje in het hart van het volk terechtgekomen. Ze waren de geestelijke schatten die God hen geeft. Ze waren ze kwijtgeraakt. En ze waren eigen schatten gaan verzamelen en ze hadden nooit genoeg. APK, de keuring. De keuring nu. Ja. Als een auto door de keuring heen moet, dan moeten soms wel eens dingen gerepareerd worden. Om hem uiteindelijk gekeurd te krijgen. Ik ben altijd bang voor dat telefoontje. Mijn garage doet dat altijd. Die belt dan op, dus de eerste dag breng ik hem en dan om een uur of 3, 4, dan weet ik het al, dan bellen ze. Nou, dat zijn altijd de vervelendste telefoontjes. Het is best nog een goede auto, maar... Nou, dan komt het lijstje. Oké, maar hier, wat gebeurt hier? Je zou kunnen zeggen, zo'n telefoontje, zo'n reparatie doet pijn. Nou, dat is hier ook. Een geestelijke observatie, maar ook een geestelijke reparatie kan wel eens pijn gaan doen. Als de hartchirurg aan de gang gaat in jouw leven. Nou, wat gaat er gebeuren aan reparatie? Nou, kijk nog eens met me mee van 12 tot en met 15. 12 tot en met 15. Toen luisterde Zerubabel, de zoon van Sealtiel, met Jozua, de zoon van Jozadak, de hoge priester en heel het overblijfsel van het volk, naar de stem van de Heer, hun God, en naar de woorden van de profeet Haggai, die de Heer, hun God, gezonden had. En het volk was bevreesd voor het aangezicht van de Heer. Daarop sprak Haggai, de bode van de Heer, krachtens de boodschap van de Heer tot het volk, ik ben met u. Spreek de Heere. En de Heere wekte de geest op van Zerubabel, de zoon van Sealtiel, landvoogd van Juda, en de geest van Jozua, de zoon van Jozadak, de hoge priester, en de geest van heel het overblijfsel van het volk. Toen kwamen zij en begonnen het werk aan het huis van de Heere, van de legermacht hun God, te doen. Nou, hier zie je een aantal zaken die te maken hebben met als het ware dat er gerepareerd moet gaan worden. De eerste reparatie die uitgevoerd gaat worden is, ze moeten zich bekeren. Ze moeten zich omdraaien. Ik wil niet zeggen dat ze waren wel het volk van God. Je zou kunnen zeggen, ze waren wel tot geloof gekomen. Daar twijfelen we aan, om het maar zo even te zeggen, maar... Soms heb je ook in je wandel met de Heere soms wel eens een bekering nodig. Moet je van dingen afkeren. Nou, dat was het geval. En dat deden ze dan ook. Luister naar de stem van de Heere. Ze gingen in die 16, of na die 16 jaar, ze gingen weer omhoog kijken. We willen naar u luisteren. We zijn nu 16 jaar vergeten, maar we moeten onze oren, ons hart, we moeten ons weer openen voor u. We moeten uw woord weer gaan gehoorzamen, uw woord erkennen als het hoogste gezag. Heer, we willen ons nieuw toevertrouwen aan u. Er werd opnieuw geloof in hun hart opgewekt. Ze wilden weer opnieuw afhankelijk van God gaan leven. Heer, u bent het meest belangrijke in ons leven. Heer, u bent het meest belangrijke voor ons volk. En hoewel we dat veronachtzaamd hebben, willen we nu opnieuw ons toevertrouwen aan u. Heer, vergeef ons, we willen ons verootmoedigen... en in uw genade opnieuw gaan leven. Nou, dat is het eerste. Ze kwamen opnieuw tot bekering. Ze gingen zich opnieuw toevertrouwen aan die God. En ze lieten andere zaken, als het ware, weer op de tweede plaats. Geld en werk, het kwam weer op de tweede plaats waar het behoort te zijn. Ze werden ook bevreesd. Dat hebben we gelezen, hè? En het volk was bevreesd voor het aangezicht van de Here. Er was welgemeende spijt voor die 16 jaar. Maar ze kregen opnieuw een diepe ontzag voor God. Daar hebben we van gezongen. De Allerhoogste Heer. De Schepper van hemel en aarde. De Almachtige, Alwetende, Soevereine God. Hebben nog zicht, had dit volk, en hebben wij nog zicht op deze God, wie we nou daadwerkelijk eren en aanbidden? Ze werden bevreesd, kwamen opnieuw onder ontzag voor wie hij was. En ze zagen wat voor ellende ze hadden veroorzaakt. 16 jaar van ons leven, bezig geweest met andere zaken, maar niet met de relatie met God en niet met zijn huis. En ze ging opnieuw die eigenschappen van God leren kennen. Er staat in dit gedeelte 3 keer God van de legermachten. Vers 2, vers 7, vers 14. Dat hadden ze. Ze zijn het weer gezien. We dienen niet zomaar een God, maar de God van de legermachten. De opperbevelhebber. De opperheerser, de opperbestuurder. Hij overziet alles door de eeuwen heen. Hij heeft alles in zijn hand door de eeuwen heen. En we kunnen ons met heel ons hart toevertrouwen aan de God van de legermachten. We zijn weer onder de indruk van wie hij nou daadwerkelijk is. Zijn eigenschappen zijn voldoende voor ons leven. En in vers 14 zien we dan. En de Heere wekte de geest op. Vers 14. Wekte de geest op. Ontwaken van de geest. Doordat Gods geest hen tegemoet kwam, de geest van het volk, werd vanuit de slaperigheid wakker gemaakt. Ze waren in slaap gesust, maar ze werden weer wakker geschud, doordat Gods geest hen tegemoet kwam. Dat is een reparatie. Opnieuw vertrouwen, Heer. We vertrouwen u omdat u onze God bent, de Almachtige. Heer, we willen niets anders dan ons met u bezighouden, wie u bent en wat u gedaan heeft in uw Zoon, de Heer Jezus. En Heer, wek ons op. Laat ons niet slaperig worden. Maar dat we een kloppend hart voor u hebben. En in ons geval als christenen in deze eeuw, laat ons een kloppend hart voor de Heer Jezus hebben. Heren, laat ons niet sluimeren. Laat ons niet slapen. Zestien jaar had zijn eigen leven geleefd. En God is zo genadig voor het volk. Zo genadig. Hij openbaart zich opnieuw. Hij laat zich opnieuw zien wie hij is. De God van de legermachten. Ze komen tot bekering. Ze zien weer wie hij is. En God met zijn geest gaat werken bij het volk. Dat is Gods genade. Niet verdiend. Maar ze krijgen het. En ze gaan aan het werk. Ze gaan aan het werk. Nadat de reparatie in hun hart, in het volk, in de gemeenschap. Toen de reparatie klaar was, gingen ze aan het werk. Toen kwamen zij en begonnen het werk aan het huis van de Heere van de legermacht hun God te doen. Daar zat 3 weken tussen. 3 weken. Tussen dat Haggai begon te spreken en dat ze uiteindelijk weer aan het werk gaan. 3 weken. En in die 3 weken is er vertrouwen in God hersteld. Erkennen ze God wie hij is. En kan God met zijn geest weer in het volk gaan werken. Hoor je het? In het volk. Wij zijn zo in ons geloof, zo individualistisch geraakt. Oh, dit is allemaal alleen voor mijn hart. En het is allereerst voor je hart. Een APK voor jouw hart. Jong en oud. Maar het is ook een APK voor de gemeente. Na een seizoen. Waar sta je als gemeente? Als volk van Jezus Christus. Waar sta je met elkaar? Waar sta je met elkaar? Is het nog het gezamenlijk belijden dat je elkaar daarin vindt van God en God alleen? Is dat wat je samenbindt en vasthoudt met elkaar? Gaat het nog om de eer van deze God en die kennen we alleen maar door zijn Zoon Jezus Christus? Ze gaan aan het werk. In vers 8 kun je lezen dat God de opdracht geeft. Ga het gebergte in, haal hout en herbouw dit huis. Dan zal ik er behagen in scheppen en verheerlijkt worden, zegt de Heere. Oh, dus we moeten nu mouwen opstropen, we moeten aan het werk. Nee, wacht even, stop. Waar ging het om? Het ging om de eer van God. Hier staat het ook, hè. Dan zal ik er behagen in scheppen in vers 8 en verheerlijkt worden, daar gaat het om. Verheerlijkt worden, de eer van hem. Het gaat niet om dat er een gebouw verwaarloosd wordt. Het gaat er in eerste instantie ook niet om allerlei activiteiten die we met elkaar moeten ontplooien. Het gaat er allereerst om dat God verheerlijkt wordt. In jouw leven, in mijn leven, dat hij op de eerste plaats staat. En dat God verheerlijkt wordt in de gemeente, zondags, door de weeks, in de kringen, in gebedsmomenten. Het gaat om de verheerlijking van zijn naam. Paulus zegt in Efeze, hem zij de heerlijkheid in de gemeente. Door Christus Jezus in alle geslachten tot in alle eeuwigheid. Hem, zij de heerlijkheid in de gemeente. Zie je het? Het gaat om zijn heerlijkheid. Oud Testament en Nieuwe Testament sluiten helemaal aan. Het gaat om zijn heerlijkheid, zijn glorie. Hij zal de eer moeten krijgen die hem toekomt. En het is God die genadig naar jou en mij en de gemeente en het volk van Israël omziet. Ja, ze waren traag, het volk van Israël. Ja, ze hebben hun eigen plan getrokken. Maar het is God. Het is God alleen die in zijn genade naar hen omziet. En zichzelf laat zien, ik ben jullie God. En wij kunnen deze God alleen maar kennen. Door zijn Zoon, de Heer Jezus. Zowel als je in het Oude Testament kijkt, dan zou je zeggen, ze zijn opnieuw naar dit gedeelte verzoend met hun God. En wij als gemeente zijn verzoend met God door het werk van de Heer Jezus. En het is de Heer Jezus die uiteindelijk de grootste schat van ons leven mag zijn. Het is de Heere Jezus die uiteindelijk het meest belangrijke voor ons moet zijn. In ons persoonlijk leven, en in het gemeenteleven. Het is als het ware God die ook na 16 jaar weer naar Israël toe beweegt, zoals hij vandaag het afgelopen jaar en het komende jaar in de gemeente naar jou en mij en naar de gemeente toe beweegt. Hoe het er ook voor staat. En hij wil niets liever. Ik beweeg me naar jou toe. En ik wek als het ware mijn geest in je op. Kom nu in mijn aanwezigheid. En laat mijn zoon het meest belangrijke zijn voor je leven. Vakantietijd. Een geestelijke APK. Om daarna weer door te gaan. Word nu eens eerlijk met jezelf. Niet volk van Israël, maar gemeente. Gemeente, waar gaat het nu echt om? In jouw leven en in het gemeenteleven. Kijk eens in de spiegel. Wat is er belangrijk voor jou in je leven? Wat zijn jouw prioriteiten? Wat zoek je? Let aandachtig op je wegen. Of, lieve gemeente, broeders en zusters, zoek eerst het koninkrijk van God. En alle dingen zullen je erbij gegeven worden. Maar het begint bij het zoeken van het koninkrijk. Hoe leer ik dat koninkrijk kennen? Door zijn zoon. Is het koninkrijk van zijn zoon. Het is Christus en het kruis wat hij gedragen heeft. Zijn opstanding, zijn hemelvaart, zijn zitten aan de rechterhand en eenmaal terugkomen in deze wereld. Het gaat om hem, dat koninkrijk. Alleen maar om hem. Daar is vergeving, daar is vrede, daar is liefde, daar is genade, daar is hoop. Want waar uw schat is, daar zal je hart zijn. Is Christus voor jou en voor deze gemeente het meest kostbare? Laat je nu echt dagelijks door hem omarmen. En ben je nu echt in zijn liefde? Dat is het meest belangrijke in je leven. Dat zal je weg bepalen voor nu en de toekomst. Amen. Laten we een moment hebben van stil en persoonlijk gebed om je eigen hart ook te toetsen en eerlijk te zijn op deze vragen. Hoe sta ik ervoor en hoe wil ik een APK van mijn eigen hart ondergaan? Vader in de hemel, we staan voor uw aangezicht. En dat kan alleen maar doordat uw zoon die weg vrij heeft gemaakt. Heer, en we willen eerlijk zijn met ons eigen leven. Eerlijk zijn met ons eigen hart. En soms is het nodig om eens even weer in de spiegel van uw woord te kijken en terug te kijken naar dat wat het afgelopen jaar gebeurd is. Om onze zegeningen te tellen, maar ook te zien dat soms de prioriteiten van ons eigen leven toch anders zijn komen te liggen. Maar dank u wel, Heer, dat u een genade God bent, die altijd weer naar ons toekomt in uw Zoon, de Heer Jezus. En dat uw geest altijd weer laat zien in ons leven wat de Heer Jezus voor ons gedaan heeft. Heer, ik wil u zo bidden dat in een periode van rust we ook terug zullen gaan naar u en uw woord en zullen genieten van de grootste schat die we hebben ontdekt en ontvangen. En dat bent u en uw Zoon, de Heer Jezus. Heren, dat dat weer het fundament wordt van ons bestaan. En dat we daarop kunnen bouwen. Heer, ik bid u zo ook voor de gemeente. En zo ook een periode van rust zullen hebben. En dan een nieuwe start zullen maken in een nieuw seizoen. Heer, dat de kompasnaald de juiste richting zal aangeven. En dat is leven rondom het kruis. Leven in de vreugde dat alles al volbracht is. Leven in de gedachte en de wetenschap dat we door u gekozen zijn. Dat we mogen weten, Heer, dat het bloed reinigt van al onze zonden. Dat we gerechtvaardigd zijn. Dat we erfgenamen zijn. En dat de Heilige Geest in ons woont. Heer, dat dat het fundament is waar we op willen bouwen. Heer, dat het niet gaat om activiteiten en drukdoenerij. Maar het rusten aan het voet van het kruis. En zien wat de Heer Jezus gedaan heeft. En dat we daarmee echt onze vreugde hebben. En elkaar daarmee zullen bemoedigen. Geef ons zo een hele goede tijd van ontspanning en rust. Waar we ook naartoe gaan. Misschien blijven we thuis, misschien blijven we gewoon aan het werk. Heren, maar dat we de boodschap van Haggai zullen overdenken. En dat dat ons echt hoop geeft voor het volgende seizoen. We bidden het in Jezus' naam. Amen.